Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Golfcultuur podcast. Zometeen hoor je onze co-host Lara Jente van Doren interviewen in het gezellige clubhuis van Rinkven. Jente heeft het over zijn voorbije seizoen op de Pro Golf Tour, de promotie naar de Challenge Tour en alle interessante verhalen en inzichten die bij de job van professioneel golfer horen.
Vandaag hebben we een bijzondere gast in de podcast, niemand minder dan pro-golfer Jente van Doren. Jente kroonde zich dit jaar tot winnaar van de Order of Merit op de Pro Golf Tour. Dit deed hij met maar liefst 7 top 3 finishes te behalen, waarvan 2 prachtige overwinningen in Oostenrijk en Nederland. Met deze prestaties verzekert hij zich van een felbegeerd ticket naar de Challenge Tour volgend seizoen. En wij van de Golfcultuur Podcast zijn uiteraard zeer benieuwd naar zijn verhalen achter de prestaties. Jente, wat een seizoen. Welkom.
Dankjewel.
Hoe is het met u?
Heel goed. Beetje vermoeid van het seizoen.
Ja, maar, dat zal wel.
Maar buiten dat is alles in orde. Hè.
Nice.
Heel blij. Ja.
Ik was de introductie zo'n beetje aan het schrijven. En gisteren op een Instagram dacht ik van, lap, misschien moet ik hem aanpassen, want je hebt gisteren iets gewonnen.
Ja, ik heb gisteren nog de George Bill Cup gespeeld in Nederland.
Nice.
Ja, samen met Thibaut Luys, een van mijn beste golfvrienden en vrienden naast de golf. Het is iets wat we vorig jaar voor de eerste keer hebben gedaan. En dan waren we heel teleurgesteld dat we 3e waren geworden. We hadden echt niet goed gespeeld. Te veel bogeys gemaakt. Ja, in een shamble en een Texas scramble is dat natuurlijk niet fantastisch.
Ja, nee, zeker. Want Thibaut Luys, misschien heel even voor de luisteraars, is degene die dat ook de Order of Merit van de PGA heeft gewonnen, denk ik.
Klopt.
Ja, dus 2 topgolfers bijeen en inderdaad dan...
Ja. Ja, en deze keer was wel prijs. We hebben heel goed gespeeld, dus dat was... Fijn om zo het seizoen een beetje af te sluiten.
En dat is 18 holes?
36.
36 holes. Wat was de score?
Min 19.
Oké. Ja, okay. Ja dat zou ik dan toch ook wel graag kunnen. En ook leuk, want jullie zijn dan eigenlijk allebei gewoon in vorm.
Mm-hmm.
Dan kun je gewoon even... Allee, is dat dan de kop op 0 zitten en gaan? Of is dat wel dat je denkt van, we willen wel. Het echt wel?
Ja, het eerste punt was sowieso amusement.
Ja.
Maar er zit altijd een drang om te winnen. Is er altijd wel. Ik denk bij iedereen, anders moet je niet meedoen.
Ja.
Maar er was ook wel een bepaalde tactiek. Ja, zeker in de shamble. Die bol slaagt wat verder. Dus als zijn drives goed zijn, kan hem iets meer risico nemen dan dat ik kan. Dus op de holes dat het niet kon, probeerde ik mijn eigen in de fairway te leggen. Ja. Zodat hij gewoon vrij was om te spelen. Ja. En dat werkte dan wel. Hij sloeg heel goede drives en mijn wedging was heel goed. Want als hij zijn drive slaagt en je neemt die, speelt je van daaruit verder met je eigen bal. Dus het is niet dat je dan zegt, ik krijg nog een kans als de ene dicht slaagt en dan mogen we alle 2 van daaruit putten. Het is echt je eigen bal verder speelt. Dus ik had dan het geluk dat ik mijn wedges heel goed aan het slagen was. En ik denk op de eerste 3 holes begonnen we al direct met 3 birdies. Dus dat was...
Dat is wel top, hè. Dat is ook, ik zeg het, en dat is ook de goede combo van zo leuk amusement en het competitieve. Want je kunt de hele tijd achter birdies jagen en eagles en weet ik veel wat. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen van, het seizoen is even op zijn einde. Het is
klopt, dat is heel leuk om mee te doen. Hè. Het is iets helemaal anders.
Ja.
Ik heb binnenkort de qualifying school, dus het is ergens nog een klein beetje competitiviteit erin houden en toch iets meedoen om mee te doen.
In de weken dat je eigenlijk geen wedstrijd hebt, is dat dan een vast practice regime dat je hebt? Of is dat meer op basis van je resultaten ervoor of je statistieken? Ik zeg nu maar iets. Als je merkt, vorige week ging het putten niet zo goed, heb je dan meteen zoiets van, ik wil gaan werken op dat putten? Of denk je meer van, de ene keer liggen de greens en de andere keer niet? Ik zeg maar.
Ja, dat hangt er een beetje vanaf eigenlijk. Je kunt echt wel... Ik denk dat je dat zelf wel een beetje weet, wanneer je echt slecht hebt geput. Of wanneer dat gewoon zo'n week was dat je denkt, het wou niet vallen. En die weken heb je ook. En dan wil het niet zeggen dat je echt slecht hebt geput. Maar ik heb ook wedstrijdweken gehad dat ik op per ronde 3-4 lip-outs heb gedaan. Ja, heb je dan slecht geput?
Nee,
het was net geen geluk. En als er zoiets ene wilt vallen, heb je dan weer wat meer vertrouwen. En dat is allemaal een optelsommetje natuurlijk. Maar... Het is uiteindelijk statistisch gezien ga je kijken van wat is er slecht en wat is er goed. En daar leg je meer focus op. Maar op het einde van de rit is alles onderhouden. Hè?
Ja.
Dus daar kijken we wel een beetje naar. Voor mij is dat altijd wel putting en chipping dat iets minder ligt. Dus dat wordt sowieso wel elke week iets meer opgetraind dan andere dingen.
En merk je dan, als je daar meer op oefent, dat je daar echt de verbetering in voelt? Of is dat meer het vertrouwen dat je dan opbouwt? Of?
Het is meer het vertrouwen, denk ik. Het is, als je op de puttingring gaat staan en je maakt gewoon puts van 2-3 meter, dan worden dat gewoon dat je die maakt.
Ja.
En dan lijkt dat allemaal maar gewoon, als je op de baan komt, van ik heb een put van 2 meter gemaakt.
Ja.
Ik heb een put van 3 meter gemaakt. Terwijl die statistiek, ik denk dat de gemiddelde 2 put van 7,5 voet is of zoiets. De gemiddelde 50% die wordt gemaakt van 7,5 voet, denk ik.
Ja, inderdaad.
Dus iets meer dan 2 meter.
Dat is iets dat heel veel mensen fout inschatten ook. Hè? Als je met de gemiddelde amateur aan het praten zei, dan zeggen die, ik heb vandaag denk ik drie puts gemist. En dan doen ze met hun handen zo een afstand en dan weten van, dat is om mijn beide 2 meter. En dan zeggen ze zo, maar heb je er ook gemaakt? Ja. En dan denk ik
mijn eigen, dan zijn ze
goed bezig. Maar dan heb je dat zo in je hoofd van 2 meter moet ik maken. En dan,
het probleem is dat wij als golfliefhebber, kijk je altijd waar de mensen op de PGA en de European Tour doen.
En ook alleen de highlights.
Maar, en dat is het probleem. Je kijkt alleen maar naar de mensen die daar in vorm zijn. En ik ben zeker, als je hier op de Soudal rondwandelt, je wel wat mensen ziet die daar in de bossen liggen.
En
puts missen en echt korte puts ook missen. En slechte chips doen en slechte approaches. En er zal misschien wel eens ergens een Shankok hebben geslagen. Dat kan er ook nog allemaal bij zitten. Ja. Maar hetgeen wat op tv wordt getoond, is alleen maar het beste van het beste. En je gaat wel eens een mindere slag zien in de laatste groep. Als je kijkt naar de French Open bijvoorbeeld, zullen er wel bij hebben gestaan. Ik heb het niet gezien, dus ik mag het niet zeggen dat 100% is. Maar er zal er wel ergens een in het water hebben geslagen. Hè? Of een in de hoge ruf hebben ingeslagen. Die laatste paar holes. En dat ga je sowieso zien. Maar dat is maar een klein percentage van hoeveel ballen dat er effectief het water zijn ingevlogen die week.
Ja. Het is ook wel fijn om te zien dat ook jullie fouten maken.
Ja.
Vaak dan word je zo kritisch op jezelf en dan denk je van, allee, maar zie hoe makkelijk dat eruit ziet. Maar het ziet er makkelijk uit, omdat je er zoveel op oefent.
Ja.
Omdat je zo goed weet wat dat gaat doen zijn. En zelfs dan heb je geen garanties.
Nee, je hebt geen garantie. Nee. En dat is ook het ding. Je kunt toeleven naar een wedstrijd en dat is geen garantie dat gaat lukken.
Nee, want hoe pak je dat dan aan? Qua mentaliteit, want ik vind dat ook ergens, dat is het mooie van golf, maar ook het moeilijke aan golf, is dat je zegt van, alles kan gebeuren. Heb je een bepaalde manier om je mentaal eigenlijk voor te bereiden? Is het op een seizoen, op een wedstrijd, op een shot specifiek?
Nee, niet echt. Ik probeer al. Ja. Ik zeg altijd tegen papa, dat is altijd heel grappig, als papa carryt, dan zeggen we altijd van, dan lossen we daar wel op. Hè.
Ja.
Je slaagt een slechte bal en je gaat slechte ballen slagen. Maar buiten dat, je kunt toch niks veranderen. Hè. Je kunt achter een boom liggen, je kunt in een struikje liggen. Zullen we daar maar moeten oplossen. Hè. Het heeft ook niet veel nut om daarover te gaan zagen. Ja, je mag altijd wel eens zeggen, ik sla hier een bal de bossen in. Dat is allemaal niet leuk natuurlijk.
Nee.
Maar je kunt er toch niks meer aan veranderen. Vanaf dat die bal vertrekt op dat blad,
is klaar.
Hij is gewoon hit and hope eigenlijk. Hè. Dus ik probeer me daar ook niet echt op voor te bereiden. Ja, als het niet goed gaat, is dat nooit niet leuk en frustrerend. Maar langs de andere kant, je kunt toch niks gaan veranderen. Van.
En dat is ook iets. Ik ken u ook meer, denk ik. Allee, ik heb nu een paar keer een paar holtjes en zo met u gespeeld. En ook als ik u zie spelen, gewoon in het algemeen, vind ik dat jij ook iemand zei dat over de algemene lijn heel rustig lijkt. Dan vraag ik me af, je hebt toch die momenten dat je denkt van, en nu? Die club die vliegt ergens naartoe.
Ja, maar dat gebeurt ook. Hè.
Ja.
Zelf gooi ik niet echt met clubs. Of,
nee, maar zo de neiging.
Maar de neiging is er soms wel om echt te zeggen van, ik pak mijn zak en ik gooi die hier gewoon een eerste vijver in en ik ga naar huis, want ik heb het echt gehad. En ik heb dat vorig jaar op een Challenge Tour meegemaakt in Denemarken, gewoon proberen. En dat was, ik denk dat ik toen, ik had 18 holes gespeeld en ik maak, denk 7 of 8 over, denk ik, de eerste ronde.
Okay.
Echt zo ballen, gewoon ballen in het water, zo net in het water. En het was niet dramatisch, maar het was zo... Het kwam allemaal maar opgestapeld en bleef maar duren en geen put kunnen maken. Ja. En allee, ja, dat was heel frustrerend. En ik heb toen op hole 13, dat was de vierde hole van een tweede ronde, stond ik op de teebox en ik slaag daar een bal. Totaal niet wat ik wou, maar echt gewoon alles eraan doen om dat shot niet te slagen en dat toch slagen. En het ging toen al een paar weken wat minder. En ik heb toen op een teebox gestaan en ik dacht echt van, ik wou nog gewoon subiet 9 holes nog uit. Of ja, ik speel die 9 holes uit en ik stop ermee. Er is geen enkel reden waarom dat ik mijn eigen dit moet gaan aandoen om mij zo te voelen voor nog 9 holes te spelen, om sowieso gegarandeerd de kut te gaan missen. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een topsportmentaliteit, natuurlijk.
Nee, maar het is wel een heel begrijpelijke mentaliteit op zo'n moment.
Veel
zeker.
Mensen hebben dat wel, natuurlijk, de neiging om te zeggen van, ik stop er gewoon mee nu, want het heeft gewoon geen nut. En ik heb toen met tranen in mijn ogen gestaan en mijn eigen de vraag gesteld van, waarom een sport waar je zoveel van houdt en er zoveel voor doe en laat, waar verdien ik dit aan om dat mee te maken? En ik heb toen die 9 holes nog uitgespeeld. Ik heb toen toch gezegd van, ja, ik ga gewoon verder doen, want een topsporter die stopt, die gaat gewoon door. En dan sloeg ik op de eerste hole met een bal rechts het water in, maak ik dan een dubbel. Dus dan had ik al bij wijze van spreken spijt dat ik toch gestart ben. En ik denk dat ik uiteindelijk dan nog 300 in mijn laatste 8 holes maak of zoiets. En dan de week daarna, dat was dan denk ik mijn 7e week op rij, heb ik toen de cut gehad. Dus dat was zo van, zou het dan daar, omdat ik niet gestopt ben en heb doorgezet en toch goed nog heb gespeeld, dat ik dan hier wel de cut kon halen. Want dat was ook met birdie finish, alleen voor juist op de number de cut te halen. En dan zo op de 18 een putje van 1,50 meter, zo links-rechts. En dan zo juist via het lipje er toch nog ingevallen met een wind die dat er aan het blazen was.
Zo'n billenknijper, zo, ja.
Ja, en dan was zo ergens wel van, heb ik dat dan toch verdiend door... is het heel leuk ineens. Dan zeg je weer van, de golf, leuk. Maar...
En dan heb je ook zo'n zekere fierheid op jezelf ook. Dat je zegt van, ik ben ook niet een opgever. En daarmee wil ik niet zeggen, als je nou zo'n week zoiets hebt van, nu even niet, dat je dan een opgever bent. Maar het feit dat je dan doorzet, dan creëer je opnieuw wel kansen. Ja. Maar ik denk dat ook dat is iets heel herkenbaar, is dat je gewoon soms op de tee staat, of op de putting green, maakt dan niet uit waar, en dat je echt denkt van, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen?
Ja, dat klopt.
Want dat vond ik eigenlijk ook heel chic als ik kijk naar uw seizoen nu, dit jaar. Hè. Vorig jaar dan, en dan misschien om de verwarring te vermijden, 2023 had u Challenge Tourkaart voor de eerste keer, denk ik, volledig behaald. En Challenge Tour was dan inderdaad een moeilijk seizoen, niet het gehoopte resultaat. Dus dan moet je terug naar de Pro Golf Tour. En dan weet ik dat ik mezelf de reflectie maakte en dacht van, dat moet toch ook moeilijk zijn om u daar dan voor op te laden, om zo te zeggen van, oké, kom, we beginnen opnieuw, ik werk eraan, dit en dat. Maar dan, uw eerste, ik ga het even de eerste swing noemen van het seizoen in Egypte, heb je daar meteen een tweede en een derde plaats te pakken.
Ja.
Hoe doe je dat? Dat je denkt van, begin er gewoon terug aan.
Ja, ik heb mij wel de vraag gesteld of ik ging stoppen of niet. Na het seizoen op de Challenge Tour dacht ik echt wel van, ik word nu 27 volgend jaar en wat ga ik allemaal doen? Er komen natuurlijk ook meer vragen bij dat je denkt, ik moet verder met mijn leven.
Ja.
Je kunt niet eeuwig Pro Golf Tour blijven spelen. Hè. Dus dat was echt wel zo van, oei, ga ik dit terug doen? Want in 2022, Alan en ik, we hebben dat toen nog gezegd, van Egypte, dat zijn leuke banen, maar je wordt daar zwaar in het zak gezet in de hotels en zo. Ja,
dure
die kamers, die gaan maal 4. Een kamer dat normaal €700 kost in totaal, kost nu €2.800 voor die weken. Dus dat is gewoon maal 4, dus wordt daar dan zwaar in het zak gezet. Ja, dat is niet leuk. En dan, wij dachten echt van, hier komen wij nooit meer terug. Ja. Nu zijn we vertrokken. Ja, en dan een jaar nadien mocht je er terug gaan staan. En ik, ja, de eerste persoon dat ik zag, was de persoon die dat de scoring altijd doet bij ons op de Pro Golf Tour. En die zie mij de volgende dag aan het ontbijt en die zegt: "Ah, Jente, so nice to see you, how are you?" En ik dacht echt van, nee. Nee, ja,
oh, dat snap
niet
zo
naar
goed.
Haar toe, maar gewoon nee, van, gewoon, nee, ik wil hier niet zijn.
Ja?
Ik wil hier gewoon niet zijn.
Oh, dat snap ik.
Mijn eerste wedstrijd was dan heel moeizaam.
Ja.
En aan de tweede wedstrijd had ik gewoon, ja, het geluk, de laatste dag was er zoveel wind. Al die scores gingen de lucht in. En ik denk dat ik toen 300 of 500 maak of zoiets, de laatste dag.
Ja.
Ik weet het niet meer, 300 of 500 voor -3 totaal te eindigen.
Mm-hmm.
En ik had dan weer juist de kut gehad. Ik mocht dan als eerste persoon eruit. Ja, juist die moeilijke holes allemaal al doorgekomen eigenlijk, voordat de wind begon te waaien.
Ah, ja.
En uiteindelijk word ik dan derde. Dus ik heb daar heel veel chance gehad, ja, dat je wint. Maar ja, ik heb zelf natuurlijk nog 9 holes in de wind moeten spelen. En, maar het goede was, je hebt natuurlijk al een buffer opgebouwd. Van, ik heb al wat birdies gemaakt, je ziet al wat in het spel. Als je in die wind begint, ja, dan is het direct, moet die ballen al beginnen laag houden. Je weet niet wat je een bal gaat doen. Je weet
dan
van
is
niks,
knokken van hole 1 tot hole 18.
Ja, dus daar had ik de chance dat ik eigenlijk slecht had gespeeld, dat ik er maar net bij was en een vroege tee time had.
Ja, zo zie je, het zit altijd op een klein ding. Hè?
Ja, dus, maar ja, dan moet je natuurlijk nog wel die score neerzetten.
Ja,
en dat, ja,
ja, ja,
dat
maar
was
100%.
Dan gebeurd en dan was ik derde geëindigd. En dan, de blok erna was ik in Turkije, was ik dan tweede geëindigd met echt slechte spelen eigenlijk. Weer hetzelfde verhaal, ja, veel wind, een moeilijke baan. En ik had eigenlijk, ja, ik heb niet veel goede ballen geslagen. Ik heb geen gigantische missers geslagen. Ik heb 1 fout gemaakt, omdat een teebox stond naar voren. Een referee was gekomen en die zegt, ja, man, je moet sneller spelen, want de flight voor u is wel aan het lopen.
Mm.
Ja, oké. Ik kwam nog een teebox op. Ik doe mijn boekje open. Ik zeg, ah, het is 2,65, win tegen, tot aan die dingen. Daar kom ik nooit van mijn leven met een driver.
Oh, nee.
Dus ik pak mijn driver, maar die teebox stond 30 meter naar voren. En ik slaag dan juist een mindere bal. Ja, hup. Ja, de shit in op de linkerkant, nooit meer teruggevonden, ik maak dubbel. Dus dat was eigenlijk de enigste fout dat ik echt zeg van, dat is echt een fout dat ik heb gemaakt.
Ja, een loempigheidje zo.
Ja, en buiten dat was zo drives, ja, wat links, wat rechts, maar nooit.
Geen drama's.
Geen drama's. En af en toe is een put kunnen holen. En ik word die week tweede. Met eigenlijk, ja, en dan missen in de juiste positie, waardoor ik dan wel een par kon maken.
Ja.
Ja, en de rest was daar echt tegen de wind aan het vechten. En ja, ik denk dat ik toen die week ook 3 chip ins had gedaan. Dus dat helpt natuurlijk ook wel.
Ja, ja, absoluut. Maar je moet ze spelen, hè?
Ja, dus uiteindelijk ben ik van die week teruggekomen. Ik zei, ja, ik word tweede. Maar eigenlijk, als dat hier normale condities zijn, word ik nooit niet tweede. Hè?
Ja.
Hetzelfde eigenlijk met mijn win in Nederland. Dat is maar gewoon een bal in het spel houden. En de ballen die dat ik op die moment slecht aan het slagen was, ja, die ging iedereen slagen. Dat was gewoon zoiets van, iedereen gaat wel slechte ballen beginnen slagen. En ik slaag op dit moment weinig echt goede ballen.
Mm-hmm.
Dus dan is het van, ja, als ik mijn bal zo'n beetje in het spel kan houden en de score bij elkaar hou, ja, dan heb ik een goede kans. En uiteindelijk denk ik dat ik 600 maak in gigantische wind. Alleen wind tot 50, 55 kilometer per uur. En dan 5 holes playoff en dan toch uiteindelijk aan het langste eind getrokken. En,
ja, want dat wou ik inderdaad ook nog vragen. Je zit dan in de play-off. Hoe denk je dan eigenlijk op zo'n moment? Is dat van, oké, je ziet je tegenstander in de ogen en je denkt, u maak ik kapot? Of denk je meer, nee, ik hou mij aan het gameplan? Of ga je net meer birdies jagen?
Nee.
Zo?
Nee, het was ook in die wind. Ik dacht gewoon, zolang dat ik pars blijf maken, is het altijd oké. Okay. En ik had al 18 holes gespeeld met de persoon die dat tweede wordt en waar ik tegen moest spelen. En dat was al eigenlijk heel ronde, heel vriendelijk.
Okay.
En ja, ik kende die wel een beetje van ervoor. Een challenge show had hij ook wat invites gekocht vorig
jaar. Ja, want dat was een Nederlander zelf, hè?
Ja. Ja. En het was helemaal tegenovergestelde van hoe dat ik ben. Dat was direct op hole 1 beginnen fistpumpen en kom maar, en dit en dat publiek. Zo van, ja, kom... geef me wel lawaai. En ja, bij mij is hij gewoon heel rustig. Ja, ik heb daar geen last van, ook niet, maar ik ben zo niet. En hij is helemaal het tegenovergestelde. En zo, er kwam dan een cameraploeg op hol 1 en zo al direct dat vingertje zo naar de camera van, hier ben ik. En zo, maar dat is hoe dat hij is, gewoon wat meer entertaining.
Maar begint dan zo niet toch, begint het dan niet een beetje te bubbelen dat je denkt van, doe maar jongen,
Nee, want dat is uiteindelijk hoe dat hij is. En je kunt niet, je kunt niet iemand, ik vind niet dat je iemand kunt afrekenen op de persoon. Niet van, nu ga ik je pakken. Maar de drang is er natuurlijk wel, als je de kans hebt om de Nederlander op eigen bodem te verslagen, zeg je wel van, dat ga ik nu ook niet laten liggen. Want ik denk België en Nederland, dat komt altijd heel goed overeen. En omgekeerd ook. Ik denk, als je naar de voetbal kijkt en België ligt eruit, wil dat Nederland het ook oké doen. En omgekeerd is dat net hetzelfde.
Ja. Maar dus er is een bepaalde vriendelijkheid, dan,
maar de drang van, als het tegen elkaar is, ik ga dat nooit niet zeggen. Het is altijd leuk dat hij natuurlijk op eigen bodem ook kan winnen.
Ja, dus maar je gaat het hem niet
maar
geven.
Maar je gaat het niet geven, natuurlijk. En we moesten een moeilijke nul spelen, een dock-leg links. Maar je slaagt dan met de wind, was nu 4 ijzer en dan 7 ijzer of zoiets naar de vlag. Maar een vlag die dat toch vanachter tegen het kantje staat, met zo'n hele een sloop eigenlijk, die daar van de green weggaat. En ik denk dat hij hem op 10 meter slaagt en ik slaag hem op een meter of 5. En ik mis mijn putje net en hij put hem op dit.
Ja.
En dan in de play-off was het elke keer al 4 ijzer, 4 ijzer. En dan zag je ineens wel dat die ballen door adrenaline ook een pak verder begonnen te vliegen.
Adrenaline, effectief, iets dat heel vaak wordt onderschat eigenlijk. Ja. Je hebt een club, een andere club of zo, dat toch snel scheelt?
Ja, ik zou zeggen toch minstens een club. Bij ons was natuurlijk het probleem, die wind. Ik heb daar, denk ik, mijn eerste bal dat ik moest slagen van een tee, ik denk dat dat een 4 ijzer was van 245 meter. 250 bijna.
Amai.
Dus als ik die effectief rechtdoor had geslagen, had die te ver geweest. Maar bij mij is een draw, dat is eigenlijk mijn natuurlijk shot. Ja, en dat was perfect. De wind kwam mee van rechts, rond die bomen. En dan had ik uiteindelijk maar 50 graden naar binnen, waar dat eigenlijk in een ronde zelf sloeg ik een 7 ijzer naar binnen. Zo'n paar keren. Hij heeft de eerste nul heeft hij een kans gehad om te winnen. Laat hem zijn put een centimeter of 5 te kort op lijn.
Dan zijn hem toch ook heel even aan het knijpen.
Ja, dan zie je put gaan, maar je weet gewoon, je ziet je vertrekken en je weet al direct van, dat is een goede put. Ja. En die kwam juist te kort. En dan een tweede hole, we moesten 4 keer hole 18 spelen. Een tweede hole doe ik een lip-out. Voor te kunnen winnen. De derde hole doen we gewoon alle twee puts. Was eigenlijk niet echt dichtbij.
Allebei een paar impact.
We lagen wel redelijk dicht, maar onze put was niet goed. Ik had zelf geen gemakkelijke put en hij ook niet echt.
Ja.
En dan de laatste hole missen we alle twee de green short-sided op de rechterkant. En ik chip hem op 20 centimeter. En hij chipte hem eerst. En hij chipte hem er 4 meter voorbij en hij maakte die put voor nog verder te gaan in play-off.
Dat is toch om te rotten dan, hè? Dan dus dat was,
dat was wel, ik dacht even zo van, nu ga ik hem hebben. Ja. Maar uiteindelijk, je weet ergens wel van, ik zag naar hem en ik wist gewoon van, ik kan nog een 0 moeten spelen. En dan moesten we een par 5 doen en hij slaagt net een bal, als de waste area in. Dus hij moest opleggen, hij kon niet naar de green. En hij slaagt dan nog een wedge op 3 meter en hij mist zijn put. En ik slaag driver 3 ijzer net links van de green en ik chip hem op 20 centimeter.
Oh.
En dus dat was zowel van... Het was ook geen lange put, geen put dat er nog naast kon. Dus dat was echt wel zo... Oef.
Ja, inderdaad.
Ik heb hier al... Ik heb geen stress er niet meer op en het gaat sowieso gedaan zijn. Dus dat was wel...
Je hebt zo die oncomfortabele afstand van put dat je dan overlaat voor de overwinning, zal zeggen. Zo... Een meterje of zo.
Ja, een meter.
Maar dat kun je zo makkelijk missen. Hè?
Dat lijkt dan al gauw, 1,50 meter.
Dat kan ik me inbeelden.
Ja.
Maar dat was dan uw tweede overwinning van het seizoen. Eerste overwinning was in Oostenrijk.
Ja.
Viel er dan eigenlijk zoiets van u af? dat je zegt van... Want begin van het seizoen staat meteen heel hoog in de ranking. Hè? De top 5 die gaat door naar de Challenge Tour. En dan heb je een aantal toernooien waar dat je ranking redelijk goed behoudt, maar dat je zowel wat...
Een beetje schommelt. Ja,
schommelt. Ja. Dat je zegt van, het is allez, geen zekerheden. En dan heb je die eerste overwinning. Geeft dat buffer of is dat nog altijd? Want dat was in het midden van het seizoen. Ik denk, mei?
Ja, Saint-Polten, dat was... denk ik de achtste wedstrijd van het jaar, dus eigenlijk de helft van het seizoen. En ja, een paar weken ervoor werd ik tweede in Hauschlag, ook in Oostenrijk.
Ja.
En een top drie was twee keer hetzelfde. Dus ik word tweede in Hauschlag. Het was ja, die Jean Becquerin wordt eerste, ik word tweede en James wordt derde die week. En dan de week erna, of ja, de wedstrijd erna in Saint-Polten wordt ik eerst en finish Jean en James gelijk tweede. Dus dat is dezelfde top drie dan.
Ja.
Dus al die punten bleven bij ons. Dus dat was eigenlijk wel heel goed.
Ja.
Gehaald wel een beetje in, maar ja, die punten, er zijn heel veel punten voor natuurlijk ja, de eerste drie spelers van de ranking dat toen was, denk ik, dat wij werden.
Ja.
Want ja, ik pak er 5 en dan, ik denk dat 10.000 punten zijn. Verdeeld onder...
En op die manier heb je dan eigenlijk minder tegenstanders.
Ja.
Je kunt het zo een beetje bekijken. En je moet dan harder knokken tegen diegenen die daar rechtstreekse concurrenten zijn.
Ja, want wij hebben toen met onder ons 3 op 2 wedstrijden, ja, zit je aan een totaal van 20.000 punten.
Amai.
Dus dat is direct wel heel veel.
Ja, ja, dan pakt echt een voorsprong.
Dan heb ik heel veel commentaar van mensen... het is in orde en dit en dat. Ik dacht echt van, nee, het is echt helemaal niet in orde, want een top 5 is echt heel goed aan het spelen. Ja. En dat zag je ook in de eindranking. Het gat tussen 5 en 6.
Was heel klein?
Nee, 5 en 6 was heel groot ook. Dus ja, de top 5 was echt weg, hè.
Ja.
Maar toen, op die moment, zat dat nog allemaal wel dicht bij elkaar. En ja, als er ene wint, dat zijn ineens 5.000 punten.
Ja. En dan is het gevaar ook inderdaad, als je zou denken in het midden van het seizoen, het is in orde, ik kan op mijn lauweren rusten en gewoon één keer rust.
Dat was heel veel mensen, het is in orde, een Challenge Tour, 2025. En ik was echt elke keer van nee. En ik ben er op den duur ook echt wel kwaad van geworden. Ik echt zei van, stop ermee, want het is helemaal niet in orde. Of jij mag dat denken, maar mijn gevoel zegt niet dat dit in orde is. En dan... Uiteindelijk werd ik dan nog eens tweede in Polen, een paar weken nadien, in juni denk ik dat was, of in juli. En dan zeiden mensen ook weer, nu is het in orde. En ik had nog altijd zoiets van...
Ja.
Nee.
Is dat nooit zeker?
Nee, ik ben nog altijd niet zeker. Want op die moment, dat was een moment dat die Cedric Googler 3 keer had gewonnen. Dus die was sowieso gepromoveerd, dus die viel weg. En dan had James ook al 2 keer gewonnen.
Ja.
En dan...
Gaat dat eigenlijk af van de kaarten die gegeven worden? Stel nu dat je met 5 3 keer wint op een seizoen. Kunnen er dan nog altijd 5 promoveren?
Als die 5 in de top 5 blijven staan, dan niet. Dus als die uit een top 5 vallen, gaan wel de 5 eerste door. Plus de persoon dat 6e of 7e wordt.
Maar dat is niet een extra kaartje dat per definitie
dat is alleen
komt.
Met Q-School. Dus als wij door Q-School een betere categorie halen... Of die jongens die dat op Challenge Tour al hebben gespeeld, natuurlijk. Ja. En zoals die Cedric Googler heeft toch al een wedstrijd of 7, denk ik, op de Challenge Tour kunnen spelen. Als die natuurlijk daardoor een goede ranking haalt, een betere categorie, dan valt die er wel uit.
Ja.
Dus dat was... Dat hopen heel veel mensen. Dus het is altijd goed om 6e... Nog 6
te worden, want dan heb je wel nog veel kansen om...
Dan heb je nog kans. Dus uiteindelijk, na Polen was ze van, het is in orde. En dat was ze van, oké, ik heb nu een hele goede stap gezet naar zekerheid. En toen dat ik dan had gewonnen in Nederland, was echt wel zo van... Nu is het echt wel in orde. En er was nog een scenario, als ik de cut had gemist...
Mm-hmm.
Op de laatste wedstrijd in Nederland, dan had het nog potentieel gekund. Als ik geen punten ging halen en dan in de finale niks ging halen. En dan moest die 1, 2 en 3 worden. Dan had het nog wel gekund. Dus dat was een heel klein percentage dat dat eigenlijk nog kon. Maar dan was echt zeker...
Dan viel de druk er eindelijk vanaf.
Dan viel de druk er eindelijk af. Dus dat was...
Dat zou ook wel veel schelen.
Ja.
Want na uw eerste overwinning dan in mei, eigenlijk redelijk snel daarna, was de Soudal hier op Ringfin.
Ja.
Hoe is zo'n week eigenlijk voor u? Want daar komen heel veel dingen bij kijken. Hè? Dat is 1, dat is niet uw tour.
Mm-hmm.
2, ik kan me inbeelden dat het feit dat dat op uw homeclub is, dat je net van een overwinning komt, komt daar al wat verwachting, wat druk. Misschien niet enkel extern, maar ook gewoon intern druk. Dat je zegt van, misschien zo wel een goed resultaat. Is dat iets waar je mee bezig bent? Of is dat iets waar wij te veel een verhaal rond maken?
Onbewust zijn we daar wel mee bezig, ja. Ja, er zijn ook zoveel mensen dat er natuurlijk iets over te zeggen hebben.
Ja.
Ik denk ook, Golf Vlaanderen had ook een verhaal gemaakt van de Belg in vorm en dit en en dan was dat zo van, het is al een week dat er extra druk is.
Ja.
En dan komt dit er nog eens bovenop, dat je eigenlijk wel in vorm bent, effectief. Nee. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Hè. Je moet er gewoon mee kunnen omgaan.
Bedoeld,
maar het is zo van, je hebt al druk omdat je een tour speelt die dat niet voor u is eigenlijk op die moment. Je bent wel in vorm. Het is uw thuisbaan. Ja, mensen verwachten altijd heel veel. Maar die baan die verandert ook helemaal natuurlijk. Dat is niet... Als ik hier zo'n beetje een ronde speel, zie ik niet de baan van de Soudal lopen.
En speelde die soms zo om te zeggen van, nu ga ik dat gewoon eens...
Ik heb, voordat ik het Soudal heb gespeeld, ben ik hier komen spelen met die boog en ik maak de ene dag 600 en de dag daarna 800. Of 800 en 600.
Oké.
Okay. Ja. Allee,
maar dan komt er in je hoofd misschien nog meer druk dat je denkt van, amai, wat echt lekker.
Ja, dus dat was echt zo. Ja, dat was juist voordat ik naar St. Polten was vertrokken, begin mei was dat. Maak ik 8 en 600. En het enigste, de hol waar het de village staat, die hebben we wel gespeeld, omdat we anders niet... je kunt niet op de frontline starten en dan doorschieten naar de backline natuurlijk van de South. Dus dat is de enigste hol. En daar maak ik één dag een eagle. Ja, omdat dat een drivable hole is. Dus laten we dan nog zeggen dat dat 500 en 600 zou zijn.
Ja.
Maakte wel gewoon op de baan van de Soudal.
Ja.
Maar dat is niet...
Ik denk inderdaad, het potentieel en het feit dat je een goede score kunt maken op die baan, is er wel. Want ik was bij de Soudal, denk ik, dat ik de donderdag ben komen kijken en de zondag. En ook gewoon het feit dat daar zoveel... daar is zoveel meer volk. Daar is inderdaad, er is allemaal dingen te beleven. Mensen staan ernaast, zijn voor u aan het juichen en aan het doen. En dat je zo zegt van, leuk, ik wil echt iets laten zien. En ik denk uiteindelijk, het resultaat viel van die week viel tegen. Maar kun je dat dan ook snel plaatsen en kaderen? Of heb je dan ieder... ik kan me vraag misschien aan te stellen. Is dat een druk die dan minder wordt met de jaren omdat je dan meer gewoon wordt?
Ja.
Alle externe omstandigheden? Of?
Ja, dat ook. Ik heb van een paar mensen gehoord die dat mij elk jaar volgen. Ze zijn ook van, amai, je wordt wel heel relax op de baan. Ja. Het meest relax dat je ooit al bent geweest op de Soudal. Als je echt naar je keek, van je ziet gewoon van, om mijn eigen wel. Thuis is een groot woord, maar je voelt je eigen op je gemak en je zegt van, ik ben gewoon een wedstrijd als een ander aan het spelen. Ja, en het resultaat, is waar dat is uiteindelijk.
Nee, tuurlijk.
Maar je moet dat wel gewoon worden. Maar vroeger was dat ook met challenge tours dat wij speelden. Dat was elk jaar één. Nu ook, die DP World Tour, dat is elk jaar één DP World Tour.
Dat is eigenlijk moeilijk inkomen dan, hè?
Dat is eigenlijk niet genoeg. En hoe meer dat we dan challenge tours ook begonnen spelen, hoe meer dat je op je gemak begon te geraken. En dat is wel iets... dat moet je echt wel leren om... om daarin te komen en met die Soudal Open ook. Ja, al die toertrucs staan hier. Voor ons is dat ook de perfecte moment. Ja, als je op Pro Golf Tour speelt en zelfs op Challenge Tour. Je hebt wel je merk dat je sponsort. Bij mij is dat dan Titleist. Dat is wel een ideale moment om bij je clubs even te zeggen van... Zo'n is zien dat alles juist staat.
Ja.
Je steekt misschien niet wedges in je zak.
Is dat echt zoals een snoepjeswinkel? Dat je zegt, van ik wil eigenlijk heel graag die wedges nog en je mocht van die club ook nog eens eentje bijmaken? Of zijn er wel limieten naar?
Daar is een limiet naar, ja. zeker bij de putters ook. Bij Scotty Cameron heb je dan de Tour Onlys. Dat is natuurlijk heel fel begeerd onder de amateurliefhebber. Daar zijn ze toch ook niet zo scheutig mee om, om zomaar neer te zetten. Nee, want de merken zoals Odyssey, en dan hebben ze zo wel een paar onbekende merken. Mm-hmm. En dan heb je Bettinardi. En die Laputters.
Ah ja.
Die, ja, de lab, bij Laputters stond er nog wel iemand bij. Maar bij Odyssey en zo staat er dus niemand bij. Dus je kunt gewoon, hè, die zak die staat de putting green. Pak gewoon een putter. Deze gaat niet zo goed uit. Een andere. Ah, deze voelt wel goed aan. Paf, gestikt in hun zak.
Oké.
Dus, en als jij daar bijvoorbeeld zegt van, ja, ik pak hier gewoon 4 putters in één keer mee.
Dat kan.
Dat kan. Ja.
Dat wordt misschien niet altijd even goed geapprecieerd,
nee,
maar dat kan.
Dat zou gewoon kunnen. En er staat gewoon niemand bij. Er is niemand dat zegt, ja, het mag niet. Natuurlijk, hoe meer dat wordt gedaan, hoe meer terughoudend dat merk gaat worden om te zeggen van, we gaan die zakken daar gewoon neerzetten. En al die gasten, die kennen natuurlijk al die reps, ja, de putter reps en zo, die kennen ze allemaal. Dus er is geen reden om ineens zoveel putters mee te nemen.
Nee.
Natuurlijk, die kunnen gewoon berichtjes sturen en zeggen, ja, zou ik die en die putter eens kunnen krijgen. Bij Scottie Cameron is dat dan die persoon die dat doet. Die komt effectief met die zak vanuit een toertruck, wandelt die naar de putting green en je zet die daar neer en je staat ofwel bij de gasten die daar putters aan het testen zijn, mm-hmm. of Scottie Cameron zal in hun zak hebben om te kijken, is alles in orde en is er iets dat je van werk wilt doen aan je putter. Maar die zak die blijft daar nooit staan. Tenzij dat hij... Ja, hij staat alleen op de putting green en dan staat de zak er, maar dan zie je ook een beetje wat er gebeurt. Maar als hij weggaat, gaat de zak ook weg.
En heb je dan zo ieder jaar dat je denkt van... Ja, bijvoorbeeld, ik zeg maar nieuwe wedges dan, oké. Okay, maar denk je dan ook van, ja, uiteindelijk ieder jaar één Scottie Cameron?
Probeer dat altijd niet, wel te doen, ja. En ik heb er ooit eens ene kunnen bestellen. En ene op de schudal meegenomen. Dus ik heb er twee... Ja, ik heb er ene die dat nu... Ik heb met alle twee ook wel gespeeld. Ik zet ze niet zomaar neer. Als ik een putter neem, wil ik hem ook wel...
Dat nog...
Gebruiken. Ja, ik zou hem niet zomaar meepakken om mee te pakken daar. Ja. En ik heb het dit jaar ook mijn model geprobeerd. Dat is een beetje hetzelfde als mij. Maar het nieuwe model plus de offset is iets anders en zo. Dus ja, ik had daarmee gedacht, ja, hey, ik probeer dat. Dat staat echt veel beter op de grond bij mij. Voor me gewoon eens te testen. En ze hadden die notities gemaakt en ze stuurden de putter op en het was een gewone. Dus dat was zo van...
Lap. Jammer. Zo van, ik had hem toch moeten meepakken.
Ja, maar dat doen ze dan niet, omdat ze zeggen, ja, onze voorraad is beperkt. En als het toch maar om testen gaat en de looks... Ja, als morgen... Ja, Thomas Pieters bijvoorbeeld zegt, ik wil je putter mee hebben, ja, dan gaat hem mee.
Ja, uiteraard.
Sowieso. Ja. Maar ja, voor iemand dat onbekend is voor die mannen, zeg die gewoon van, ja, als iemand hem kan gebruiken,
moeten we hem kunnen
moeten hem wel kunnen geven. Hè? Dus ja, in die zin is dat dan jammer. Maar voor de rest, nieuwe driver getest, omdat de mijnen altijd wel wat te veel spin heeft. En dan proberen ze altijd wel iets te winnen. Ofwel een andere kop of een shaft. Of, ja, meestal shaften proberen ze niet echt te veranderen.
Nee?
Omdat je echt zoiets hebt van... Als er een shaft bij je werkt, werkt die. En dan maakt het eigenlijk niet uit in welke kop dat je die steekt. Die gaat waarschijnlijk wel werken. Het is het werk op de kop die dat dan wordt toegepast.
En ze kunnen ook heel gemakkelijk... Allee, dat is misschien te technisch dat we gaan. Maar ze kunnen ook... ik zeg maar het gewicht in de kop en zo. Want daar hebben ze ook zo... Je hebt van die, ik vind dat mega leuke video's, ik kan daar helemaal los op gaan, zo van die Titleist Tour Truck video's. En dan hebben ze eigenlijk dat je in de kop ook zo'n soort gel-achtig...
Hot melt noemt dat.
Ja, inderdaad. Ja,
dat hebben ze bij mij gedaan, dat was aan vorig jaar. Kwamen de nieuwe Titleist drivers kwamen toen uit. Mm-hmm. Ja, die waren in december 2022 of zo uitgekomen. En... ik had die in Driewood getest en die was prima, maar ik kreeg die aan en ik kreeg die niet meer weg. En ik heb die in India gebruikt en dat waren allemaal duckhooks en dat was gewoon echt rampzalig.
Ja.
En de beste Driewood dat ik ooit heb gehad van Titleist was mijn allereerste, een TS2. En die maken ze niet meer, want ze hebben dan TS2, TSI, TSR en nu zitten ze aan de GT. En die TS2, ja, die... Ja, verdeling van gewicht in de kop was helemaal anders. Dan hadden ze nu gevraagd, ja, wat is er en wat doet u een bal en zo. Mm-hmm. Dus ik had nog geen bal geslagen. Ik kwam hier net gewoon aan op de parking. En ik kwam toevallig een van die gasten tegen die daar al een paar fittingen had gedaan voor mij en zo. En die zegt, ja, leg mij eens uit wat er gebeurt. Ik zeg, ja, zo is die balvlucht. Gewoon, ja, het gevoel helemaal niet goed. En ja, ik vind het gevoel aan een TS2 nog altijd het fijnste. Ja, dat klopt, we hebben die dingen wat veranderd en dit en dat. Maar deze gaat daar meer naartoe al dan de vorige. Want een TSI heb ik nooit gebruikt.
Omdat gewoon, dat was gewoon,
ja, was helemaal niet goed. Zelfs gefit en zo, maar was gewoon niet zo goed. Hij zegt zo, oké, hier is shaft, oké, is goed. Ja, ik zou graag een hybride ook hebben. Een hybride. Dus je komt aan. Een half uur nadien, ik was aan het opwarmen, en je komt aan en je zegt, hier is uw driewood, slaag eens wat ballen. Hetzelfde shaft als mijn driver erin. Hij zei, ja, ik heb een beetje hotmelt in de plaats gespoten waar dat er meer gewicht zit in een TS2 dan vroeger. Dus dat gaat je hetzelfde gevoel geven. Die kwamen er hoog spinnen uit naar rechts, setting veranderd, minder hoog spinnen naar rechts. Ja, twee ballen later, gewoon allemaal bullets met een driewood kunnen slagen. En dat was echt zoiets waar ik dan aan dacht van, die heeft mij geen ene bal zien slagen. Ik heb maar gewoon gezegd, dit is mijn gevoel. Hey, klopt dat? Voor hetzelfde geld staat je blad gewoon dicht. Hè?
Ja, absoluut.
Nee. En die komt terug en die heeft een driewood, dat werkt.
Ja, dat is zotte.
En die hybriden ook, gewoon een kop, een bepaalde graad. Ik zeg, ja, ik zou die in afstand ongeveer moeten kunnen halen. Ik zit nu met mijn ijzer 3 op dat, met mijn driewood op dat. Die komt terug met een kop, met dezelfde shaft als een driver er ook in. En gewoon drie ballen mee geslagen en alle drie aan de rekker en gewoon perfect. En dat is een club dat je nooit hebt gebruikt.
Maar materiaal scheelt zoveel. En zeker op je niveau, waarop je hebt een swing. Allee, ik bedoel, ja, natuurlijk, dat gaat een klein beetje veranderen en dit en dat, maar dat verandert niet meer veel. Dat steady, dat staat er. En dan vind ik dat je helemaal kunt zien ja, hoeveel verschil dat ene stomme graad of al is het 1 gram in de kop van je driver, hoeveel verschil dat maakt. Je zou denken, ja, allee, hoe kun je dat nu voelen aan de snelheden waarin dat je speelt en dingen, maar ik vind dat wel chic. Tegen dat je dat zo goed kunt, dat je zo zegt van, oh ja, oké, ik kan daar gewoon een beetje hotmelt in steken en hup. Ja. Ja, dan, nice.
Ja, ik denk dat verhaal met McElroy ook was, hè, dat hij een putter had. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar die heeft ooit eens een nieuwe putter getest. En die putter was een achtste van een inch. Ik weet niet meer, het was langer of korter. En hij voelde dat direct, dat niet goed was. En een achtste van een inch, ja, dat is 3 millimeter. Hè. En dat voelt je direct van...
Dat klopt niet.
Dat klopt niet.
Ja, maar dat is er zo ingesleten hoe dat bepaalde dingen moeten voelen. Dat is, ik vind dat machtig.
Ja, dus dat is echt heel gek dat... Ja, materiaal, het is ook... Ja, ik denk, mensen zouden hun ogen open trekken, hetgeen wat ze allemaal kunnen.
Ja.
Bij wedges ook, dat ze gewoon... Ik ben nu overlaatst in... Ja, de vrijdag had ik een fitting vorige week in Engeland.
Mm-hmm.
Ze hebben daar nu een faciliteit, dat ligt er nu 4 jaar, denk ik. In Woburn is dat.
Ja.
En dat is echt voor de toerspelers. Je kunt daar ook als amateur gaan bijboeken.
Ja, dat is zo dat National Fitting Center.
Fitting Center is dat nu geworden. En dat is gewoon... Die hebben daar eigenlijk een toertruck binnen staan. Die hebben echt een kot waar ze alle aanpassingen maken. En natuurlijk, voor mij doen ze dat niet op die moment. Maar bijvoorbeeld Adam Scott, die komt daar 2 dagen fitten. Voordat hij dus een swing in Europa begint, gaat hij naar daar. En ik ga daar dus 2 dagen fitting doen.
Ja.
Maar dan is dat, ja, probeer die ijzer eens. En bij mij, ik had wat moeilijkheden met mijn 3-ijzer. En ik zeg van, ja, ik wil eigenlijk niet echt een utility iron.
Mm-hmm.
Dus is dat misschien mogelijk om die shaft dat we nu testen in die utility iron, in die normale kop te steken?
Een hybride kop dan? Of je bedoelt, je wilt niet de tussenmaat tussen je ijzer zit en dan een utility?
Ja, dus ik heb een gewone 3-ijzer, een T100, een gewoon kopje eigenlijk. Maar een utility iron, ja, dat is dan zo een hybride ijzer eigenlijk. Ja. En dat wil ik eigenlijk niet, omdat ik dat altijd moeilijker vind om te shapen. En daar steekt er nu in deze tijd eigenlijk geen stalen shaft meer in.
Nee.
Daar steken ze allemaal wood shafts in.
Ja.
En dat vind ik dus moeilijker om te controleren. En dan al zeker met een kop die dat hoger launcht, minder spin heeft, ja, om dan fades en draws te beginnen slagen.
Ja,
zeker naar par 3's toe en zo, vind ik dat niet ideaal. Maar ik zei, is het dan misschien mogelijk, hè, als we die bepaalde nummers nu krijgen, om dat in die andere kop te steken,
in mijn eigen kop
dat ik nu heb. En dan zei hij, hem ook de uitleg gedaan dat dat eigenlijk weinig nut heeft, omdat de shaft niet veel doet aan de spin en de launch en zo. Maar als bijvoorbeeld Adam Scott zegt, is dat een mogelijkheid, dan wandelt die gast naar binnen, dan haalt hij die kop eraf, of dan pakt hij een andere kop, en dan steekt hij die shaft erop, en binnen een kwartier kan hij daar ballen mee slagen.
Ja, ja, ja.
Dus ja, er zijn nog altijd wel gradaties. Ja. Mensen denken altijd wel, ja, maar je wordt gesponsord door Titleist, en ik krijg wat ik wil, tot een bepaalde limiet. Natuurlijk, ik moet niet gaan zeggen, ik wil een nieuwe set, en nog een nieuwe set, en stuurt mij eens 8 wedges op en 6 putters, dat doen ze niet.
Doe jij zo 1 keer per jaar dat je eigenlijk al hetgeen wat je zou moeten veranderen, verandert? Zo'n beetje een check-up, bijvoorbeeld naar komend seizoen toe dan, dat je zegt van oké, nu gewoon even alles op orde zetten.
Ja, dat heb ik nu gedaan. Er zijn bepaalde dingen waar ik niet zeker in was in mijn set. Dat ik zei van ja, met een 3-wood, het is wel oké, maar
die vliegt
wel laag en kunnen we daar iets in veranderen? Ja. En het is natuurlijk de nieuwe driver en de nieuwe 3-wood zijn uit. Ja, maar willen ze dan dat je met de nieuwe speelt?
Ja.
Dus dat is natuurlijk hun product waar ze mee uitkomen. Daar moeten we spelen. En dan even kijken. Ja, mijn ijzers zijn nu 3 seizoenen oud. Dus nieuwe ijzers laten fitten. Dat die shafts nog allemaal in orde zijn.
Ja.
En dan vooral met de wedges ook een beetje, ja.
Ja, want dat slijt sneller.
En dat tussengat tussen 3 ijzer en 3-wood, ja, dat is iets waar elke professionele golfer wel wat moeilijkheden mee heeft. En zelfs goede amateursgolfers zitten daar ook wel mee een probleem.
Ja, dat je echt de keuze moet gaan maken, hè. Hoeveel wedges dat je wilt hebben, of dat je net op de...
En dan, die faciliteit, ja, dat is dan fantastisch. Je slaagt gewoon ballen van het gras, dat is top. Ja, en dat is op een manier om te houden. Ja, dat is
dus zelfs... gewoon zeggen dat ze dat ook eens in België komen bouwen.
Ja inderdaad. Inderdaad. Dat je zegt... ze hebben daar 2 swingstudio's. Groter dan de swingstudio's dat wij hier op Rinkven hebben. Waar je dus ballen in kunt slagen met 4 tv's aan de muur. Allemaal schabbekjes met clubs en shaften. En, het is niet normaal. Maar dan heb je op die driving range ook perfect gras. Dan heb je ook nog 2 of 3 greens waar je naartoe kunt slagen. Dus wat doen die gasten? Die zeggen van, jij wilt wedges testen. Dan gaan we naar de green. Dus die green die ligt daar gewoon op stim 10. Die ligt daar perfect onderhouden, bunkers er rond. En dan kun je gewoon van op het gras van een driving range, ga je gewoon chippen naar de green. En dat gras van een driving range is gewoon fairway gras waar je hier...
Dat je zo 2-3 weken op een jaar tegenkomt.
Ja,
zo.
Ja. Dus hetgeen waar daar voor af te slagen, echt het gras, een teebox zo gezegd, ze hebben zo 3 teeboxen liggen. Dat is gewoon de fringe. Hè.
Ja.
Waar wij hier op Rinkven als een fringe kennen, is daar zo gezegd de fairway voor af te slagen. En dan het fairway gras, daar is wel gewoon een beetje hetzelfde als hier. Hè.
Ja.
Je komt daar gewoon aan en je zegt, ik moet die wedge testen. En je kunt die testen op een green. Je kunt testen hoe die naar het gras komt, uit een bunker. En dat is fantastisch, hè. Dat kun je nergens...
Nee, inderdaad. Hier is het vaak al heel moeilijk om een wedge überhaupt ooit te kunnen testen.
Ja, daar is het ook. Je hebt een kop en je steekt daar gewoon een shaft op. Dus die kopjes, die draaien...
Dat kun je gewoon zo vastklikken.
Zoals de ijzers. Kunnen die gewoon vastklikken en je hebt een wedge en je kunt daarmee gaan chippen. Ah, dat is niet goed. Hey, ik zit altijd aan de lagere kant van een bounce. Maar dan heb je natuurlijk ook de breedte van de onderkant van de club. En nu zijn we gegaan naar dezelfde wedge dat McIlroy eigenlijk gebruikt, de K-grind.
Ja.
Maar dan gaan ze van achter op de club gaan ze een deel afslijpen.
Ja, dat je hem wel vlotter kunt opdoen.
Dus dat je hem gemakkelijker in een heel kunt zetten, omdat ik toch altijd wel de verschillende grinds, voor de mensen dat kennen, dat is eigenlijk gewoon de manier waarop dat de onderkant van uw club
eruit
geslepen is. Ja. En ik heb dan heel graag een L-grind, of nu is dat een T-grind geworden, denk ik. Dus dat is op de achterkant, is eigenlijk heel de achterkant, is zogezegd weggeslepen. Ja. En dus dan kun je hem gemakkelijk in een teen. Ja. Dus er kun je heel veel shots mee spelen, waarbij dat je bijvoorbeeld een S-grind hebt. Dat is gewoon heel gemaakt voor een standaard chipje mee te doen. Ja, maar niet inderdaad. Echt voor in een heel te zitten en ja, je shot. Ja, de hoeveelheid shots dat je daarmee kunt spelen is wel een pak minder of moeilijker absoluut. Dan hetgeen wat je met die andere kunt. En dat gaan ze nu op een andere wedge wel slijpen. Dus ja. Dat zijn de voordelen dat je dan wel kunt hebben. Ja, van,
maar dat is inderdaad, dat is ook zo. Dat is, eigenlijk is dat weer zo'n rabbit hole waar je helemaal in kunt verdwijnen, vind ik. Zeker met grinds en hoe de grondinteractie en op welke baan dat eigenlijk ja. Zouden we nog kunnen gaan spelen met verschillende setups en zo.
Ja.
Maar ik denk voor de gemiddelde golfer, dat als je dat ene keer zo eens een keer bekijkt van wat zie je zelfs graag en wat voel je graag, dan gaat dat daar al veel,
ja,
veel
meer. Voor mij is het vooral hoe dat hem op de grond staat.
Ja. Visueel
dat is,
ook,
dat is heel belangrijk bij mij, van hoe staat hij op de grond? Ja, dat is...
Dan weet het meteen,
niet soms is, denk ik ook van... Goed, nee, ja, klopt. Ja. Dus dat is inderdaad ook wel echt een rabbit hole waar je kunt in verdwijnen. En dat is eigenlijk een beetje waar dat hier over de Soudal... Dat is dan die enigste week waar dat voor ons al die dingen hier staan. En dan denk je van...
Ja, down the rabbit
daar
hole.
Binnen en ja, je zei... Je zou eigenlijk gewoon een jaar moeten zeggen van... Ik laat mijn grips doen en voor de rest laat mij gerust.
Ja.
Maar dat is dan moeilijker omdat je denkt van... Ja, als ik dan nieuwe wedges nodig heb, dan heb ik ze ineens en dan is het allemaal in orde.
Wat ik eigenlijk ook nog zeker wou vragen is... Ja, met dan volgend seizoen de Challenge Tour die dat eraan staat te komen... Zijn er veel dingen die dat je nu nog wilt gaan veranderen in het seizoen dat komt? Hè? Want vorig jaar, 2023, heb je de Challenge Tour gespeeld. Ik denk dat de eerste keer, ja, is dat zoveel nieuw dat op je afkomt, is dat winnen en zo. Wat gaat dat anders doen? Gaat het dingen anders doen? Of zeg je dan...
Ik denk dat je vooral wetende is wat er komt. En dat was iets wat wij 2 jaar geleden, of ja, vorig seizoen, helemaal niet hadden.
Ja.
We hadden eigenlijk ook niemand, behalve Christoffer, maar die stond op punt om te stoppen. Dus daar had je op dat moment ook niet heel veel aan. En dat is een jongen die dat altijd wel wilt helpen, maar je zit een klein beetje in een negatieve spiraal. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk om dan aan iemand te gaan vragen, ja, zeg, maar hoe moeten we dat doen? Ja. Dat is ook niet leuk voor hem natuurlijk.
Nee.
En we hebben jammer genoeg heel weinig Belgen dat leven hebben gedaan. En de Belgen dat we hebben... Ja, dat was 20 jaar geleden en dat spelletje is helemaal veranderd. Dus daar was wel een moeilijkheid van, ja, je wordt een beetje een lot overgelaten. Federaties weten er eigenlijk ook weinig vanaf.
En is het dan vooral het praktische waar je tegenliep, zeg maar, vorig seizoen, dat je zegt van, dat gaat het grootste verschil zijn naar dit jaar toe, dat je, ik zeg nu maar, dat je weet waar dat... Welk hotel dat je wilt pakken, of is het...
Ja, dat valt mee, maar het is gewoon het niveau waar je op speelt, wat je nodig hebt, hoe dat je dat moet aanpakken. We hadden bijvoorbeeld in Portugal speelde ik met een Italiaanse jongen, Filippo Celio. Hij speelt nu DP World Tour. Hij heeft zijn kaart gehaald via Q-School. En daar liep een man bij, ik vergeet altijd zijn naam. Maar die loopt er al bij vanaf dat die jongens op de Europese kampioenschappen speelden. Dat is altijd de captain van Italië. En die reist nu gewoon mee met die jongens, omdat hij zelf op de Tour heeft gespeeld. Die zijn zoon heeft nu vorig jaar, dat is een goede vriend van Lef, hebben die samen de Junior Ryder Cup gespeeld en zo in Italië. Dus zijn zoon is ook een heel goede golfer.
Ja,
maar hij weet wat dat leven doet met u. Dus waarom komt hij mee? Is om gewoon aan die jongens te zeggen van, dan gaat je reizen, dan gaat je naar de fitness en oké, voor iedereen scheelt dat altijd, maar die maakt mee een plan op van, ik snap wat dat reizen met je doet, wanneer dat je moet rusten. Dus
en dat
ik
is
help
een beetje hetgeen
daarbij.
Dat je miste eigenlijk, dat
en
je
dat
zegt
hetgeen...
van, dat had ik niet. Of dat
ja, dat had het totaal niet. Ik denk dat ik 13 wedstrijden op 14 weken tijd heb gespeeld en zo. En dan is dat 10 uur naar Denemarken, van Denemarken 12 uur terugrijden naar Tsjechië, van Tsjechië naar huis. En dan een week thuis en je loopt altijd achter de feiten aan van... Ja, je kunt de eerste paar wedstrijden en de laatste paar wedstrijden van het seizoen niet meedoen. Dus je kunt er 20 meespelen in Europa en dat is 20 weken achter elkaar. Dus daar zit
je dan...
Je
moet heel goed gaan selecteren van de welke...
Dus dan moet je eigenlijk een federatie hebben die dat invites heeft. En
dat
je toch kunt zeggen, ja, ik kan er misschien 2 in Zuid-Afrika meedoen in februari. Oké, dat is een blok van 4 wedstrijden, maar dan heb je er al 2 gespeeld. En dan kun je zo rustig aan je seizoen opbouwen. Ja, en heb je het nodig om meer te spelen? Kun je meer spelen? Maar heb je het niet nodig? Kun je zeggen van, doe een 3 weekjes en ik pak mijn rust. En dat is nu hetgeen wat ik dit jaar wel, of ja, volgend seizoen wel gaan doen, is echt 3 weken of 4 weken maximum. En dan zeggen, het is goed geweest. Ja. Ik stop na deze week en ik pak een week rust. En ik kan terugwerken op hetgeen waar ik moet werken.
Ja.
En dat is ook iets, ja, daar was ik ook helemaal niet op voorbereid. Van, ja, fitness doorheen het jaar blijven onderhouden. George had mij verteld, maar het is net hetzelfde probleem. Eerste 5 weken op tour, ja, ik voel me eigen slap. Ik ben al 5 weken niet naar de fitness geweest, omdat ik schrik heb om stijf te worden.
Ja, ja, maar, ja,
en dat was net hetzelfde waar ik mee zat, van, ja, dan ga ik stijf zijn, en het gaat al allemaal niet lekker, en moet er dan dit ook nog eens bij komen?
Ja.
En zo hebben, ja, Italië heeft zo die persoon, en die heeft 13 weken achter elkaar meegereisd met die jongens.
En hebben nu voor dit seizoen zo iemand gevonden waarbij dat je dan zegt, oké, daar kan ik wel naartoe mee vragen of met dingen, of is dat meer...
Nee, omdat ik het nu zelf wel weet, hoe dat allemaal... Ah ja, allemaal is een groot woord, maar ik weet waar dat er mij te wachten gaat staan.
Ja.
En ik weet hoe dat ik mijn oefenrondes moet indelen. We hebben een nieuw plan opgezet voor de wedstrijden aan te pakken ook. Van ja, je gaat nog niet concreet, maandag gaat je dit doen, maar je gaat 1 keer 18 hole spelen. Je gaat gewoon vroeg eruit. Je zorgt dat je om 7:30 start.
Ja.
En je speelt gewoon een oefenronde, dat je niet 5-6 uur een oefenronde moet spelen, maar dat je op 4-5 uur rondgraaft.
Ja.
En dan doe je een klein beetje training daarna. En dat zit, je moet niet langer dan 6 tot 8 uur bezig zijn met de golf, inclusief kine, gym en oefenronde. En daarbuiten, ga naar de stad, ga naar de cinema. Het maakt allemaal niet uit, doe gewoon iets buiten de golf. En zeg, ja, ik werk nu samen met Matthew Tipper, met de chipping, via Golf Vlaanderen is dat. Die zei ook van, ja, je moet echt wel van de golf weg zijn.
Ja, want ik denk, anders kruipt dat zodanig in je hoofd dat je aan een tijd ook aan niks anders nog kunt denken. En dan...
Ja, je zegt ook dat er wordt geen medaille uitgereikt. De woensdag aan de jongen die dat langst op de puttinggreen heeft gestaan. Ja. Hè? Dat had allemaal niks mee. Het werk moet geleverd zijn voordat je wedstrijd start.
Ja.
En dat is het. Dus als je een week vrij hebt, moet je die week werken. En je moet ook op rust komen, maar je moet je werk voor een seizoen aan te pakken. Dat moet je nu in de winter leveren.
Ja.
En tijdens de wedstrijden moet je genieten en... moeten daarmee onderhouden, inclusief de weken ertussen, als je vrij bent, moeten kleine punten gaan kijken van, ja, dat kan beter, dus daar ga ik meer de aandacht aan besteden.
Ja.
Maar dat is het, hè.
Ja, inderdaad, dat je daar niet allemaal te... Nee. Dat je beter weet op wat je wilt focussen wanneer. Dat dat inderdaad een beetje de essentie is.
Klopt.
En wat zou zo'n beetje is de eigen ambitie eigenlijk van volgend seizoen?
Daar heb ik nog niet echt over nagedacht, eigenlijk.
Nee?
Ja, ook omdat Q-School nog moet komen en zo, maar ik denk, ja, sowieso
dat is
wel.
Stage 2, hè?
Stage 2, ja. En dan moet je daar door geraken en dan de cut halen op final stage om een betere categorie te kunnen krijgen.
Ja.
Of DP World Tour in de top 20. Ja, als ik er zo over nadenk, ja, je wilt sowieso winnen, natuurlijk. Dat is altijd een doel. En ik denk daarbij zijn ja, dat je toch wel mocht kijken naar een top 75 om gewoon je volledige kaart te behouden. En als het mee zit, hopelijk ja, een top 45 in. Dat je zegt, ja, ik heb de Grand Final kunnen meespelen. Ik heb mijn eigen de kans gegeven om een DP World Tour categorie te kunnen krijgen.
Eigenlijk zijn er maar weinig DP World Tour, volle kaarten ter beschikking op zo'n seizoen. Het zijn de top 20
die
promoveren. En dan inderdaad, dan heb je dat je kunt zeggen, afhankelijk van hoeveel verder in de rangschikking dat je staat, welke vrijstellingen dat je nog krijgt.
Klopt.
Maar ik denk inderdaad dat dat al een mooie ambitie is, dat je zegt van oké, gewoon zorgen dat ik die Challenge Tour kaart hou.
Ja.
Verder bouwen op wat je hebt geleerd nu dat eerste seizoen.
Ja,
misschien zo nog wat random korte vraagjes. Wat is zo de zotste droom dat je hebt voor jezelf binnen golf? Je zegt van, ik kan eens los.
Dat is een goede vraag. De zotste droom dat je hebt, ja. Ik denk dat dat sowieso als speler zijn en is om zoveel mogelijk majors en Ryder Cups op je naam te schrijven. Moest ik er ene van moeten kiezen, denk ik dat ik de Masters zou kiezen.
De Masters,
dus ze zeggen, je kunt één major winnen. denk ik dat dat wel de Masters zou zijn. Ja. Ik denk dat dat wel de meest prestigieuze is. Allee, in mijn ogen dan.
Ja.
Voor
een
die
heel
te winnen.
Herkenbaar is. Allee, hoe moet ik zeggen? Dat
ja.
Is...
ja, ook de tradities erachter. Ja. Je hebt ook de Open natuurlijk. Ook altijd op ja, iconische banen en zo. Mm. En voor Europa daar natuurlijk wel heel veel historie achter. Maar ik denk, ja, de Masters, dat is... Ja. Het is ook, je raakt daar ook niet zomaar binnen. De Open, je kunt je eigen kwalificeren. Je kunt, het veld is groter.
Ja.
Dus je hebt meer mogelijkheden om binnen te geraken. Ik denk, als je de Masters binnen geraakt, ja, nummer 1, je doet iets goed.
Ja.
Als je daar al mocht meedoen, ja, dan zit de top 15 in de wereld. Dan doe dat iets.
Ja, ja.
Dan zet de juiste dingen aan het doen. Als je hem dan kunt winnen, ja, dan schrijf je een naam voor altijd
in de
geschiedenis.
Van geloof, ja.
En, oké, met de Open en zo is dat natuurlijk ook. Maar ik denk met de Masters, voor mezelf denk ik dat dat meer zou zijn dat je daar zegt, van daar heb je echt geschiedenis mee. Ja, en dan zeker als Belg zijn een major kunnen winnen, dat zou...
Ja, ja, wel. We hebben er nog geen nodig,
we hebben er al, we hebben wel wat spelers die dat wel kunnen. Maar het moet wel gebeuren,
ja,
natuurlijk.
Ja.
Hè.
Soms moet het moet gaan meevallen ergens.
Het moet iets meevallen. Het, hè. Het is op het juiste moment goed spelen,
ja,
uiteindelijk. Hè. En als de baan nu ligt, dat is natuurlijk een baan dat je nog nooit hebt gespeeld. Maar voor hetzelfde geld, ja, kom je daar aan, zoals een Jordan Spieth. En die zegt gewoon van, maar die baan die ligt mij, ik word hier direct fit. Dus. Ja. Dan, en voor hetzelfde geld maak je daar 82, 85 en zeiden van, ik wil hier eigenlijk nooit meer terugkomen.
Komen, ja,
ja, dat kan ook. Maar als die baan nu ligt, ja, dan kun je wel,
ja, dan...
maar één keer goed vallen. Hè.
Ah, dat is waar, dat is waar. En als je nu moet kiezen, als je morgen bellen en ze zeggen, oké, we hebben een ticketje voor de PGA-tour en een uur later krijg je een telefoontje, wil je op de Leaf komen spelen? Wat zou je kiezen?
Op deze moment?
Ja.
Ik denk dat ik op deze moment, ja... Mocht dat, ja, dat is een heel lastige vraag.
Ik weet het wel. Ik weet...
Omdat naar ons toe, financieel, is het natuurlijk niet altijd even makkelijk. Ja, en als je dan een aanbod van een lief krijgt en die zeggen tegen u, ja, je kunt 10 miljoen krijgen om bij ons te komen spelen,
mm-hmm,
zou ik zeggen, ja, ik doe het omdat, ja, de financiële vrijheid dat ik voor mezelf creëer en voor... Ja, de familie die ik misschien ooit zou hebben,
ja,
is gigantisch. Als ze zouden zeggen, je kunt bij ons komen spelen, we betalen nu er niet voor, je kunt alleen een smak geld verdienen, of je kunt op de PGA Tour gaan spelen, zou ik altijd de PGA Tour kiezen. Maar ja, ik denk, op het einde van de rit hangt er aan alles een prijs.
Job,
ja, er hangt aan alles ook een prijskaartje. Hè. Het is, voor wat wil je vertrekken? Moest ik al een carrière hebben, zo, laten we zeggen, zoals Thomas de Tri,
mm-hmm,
zou ik dat niet doen.
Nee, omdat je eigenlijk al goed zit.
Ja,
ik denk
je
dat
zit al
is van, is het life-changing?
Ja, voilà. En ik denk, je moet kijken, met wat ben ik gelukkig?
Ja.
En of dat je dan 2 miljoen of 5 miljoen of 10 miljoen hebt,
ja,
ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Het kan altijd heel veel veranderen. Maar ik denk, moest ik een carrière hebben zoals de drie, ja, die doet elke wedstrijd, doet hem wel mee. En
ja,
dat kan, hij heeft heel veel kansen om te winnen.
Hij gaat
nog
moeten
niet
winnen, hè? We zeggen het heel vaak op de podcast. Maar...
Het is nog niet gevallen, jammer genoeg. Maar ik denk wel dat, ja, ik begin het soms al te vergelijken met Scottie Scheffler. Scottie Scheffler had ook gewoon in het begin van zijn carrière kon niet echt winnen.
Mm.
Maar vanaf dat hij gaat winnen, denk ik dat helemaal gaat losbarsten.
Van zijn schouders vallen,
ik denk dat dan helemaal gaat losbarsten. En als hij wint, dat hij gewoon ineens 4-5 keer in een seizoen gaat winnen.
Denk je dat de drie volgend seizoen gaat winnen? Dat gaat dan 2 podcasts geleden. Dan had ik gezegd van, volgend jaar wint de drie. Gezegd dat ik het heb gezegd. En de mannen, Karel, Frederik en Jean, zeiden van... Ah. En... Ik moet zeggen, nu had hem onlangs toch ook weer dat hem... Allee, tot aan het weekend...
De FedEx stond hem ook weer goed.
Ja, leiding stond en dan is weggezakt. Geloofde er ook in?
Ik denk het wel.
Hij is zo vaak dichtbij.
Ik denk dat hem eerst in Europa gaat winnen.
Ja.
Denk ik. Ik denk niet... Ja. Allee, ik hoop het voor hem, hè. Dat hem
op
PGA Tour direct gaan winnen, want hij heeft sowieso de capaciteit om dat te doen. Dat heeft hem ook al laten zien. Ook in majors. Maar ik denk dat hem eerst in Europa gaat winnen. Ik denk dat hem ergens door de ervaringen dat hem opdoet op PGA Tour, dat hem ergens denkt, of ja, niet denkt, maar het gevoel krijgt van, het is hier makkelijker.
Ja.
Het is hier makkelijker en ik draai mee. Als je kijkt naar een McIlroy, ja, de kans dat hij buiten een top 5 gaat spelen op een European Tour,
klein,
is miniem. Die doet elke keer hoe hij weet voor te winnen. En ik denk dat de drie dat gaat beginnen krijgen, dat hem nu zoiets heeft van, kom terug naar Europa, ik doe mee om te winnen en dat wel gaat vallen. En ik denk als dat valt, dat hem gaat vertrokken zijn. Ik hoop natuurlijk dat hem eerst op de PGA Tour kan gaan winnen natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk nog het beste van al. Maar ik denk dat hem zijn eerste wel pakt in Europa. Allee, ja, hopelijk op de Soudal. Maar...
Wanneer is uw eerst volgende wedstrijd?
Qualifying school 31 oktober. Start ik tot 3 november.
Ja, en afhankelijk daarvan gaat heel uw
En afhankelijk daarvan kan het zijn dat ik final stage moet spelen tot hopelijk 13 november.
Ja.
En als ik daar dan doorga, kan het zijn dat ik tot in december ga moeten doorspelen als DP World Tour, zoals Matisse vorig jaar wordt. Zou het eventueel kunnen dat tot in december doorgaat. Dus dan... hopelijk mogen we tot in december spelen. Dat zou een gigantisch luxe probleem zijn.
Ja.
hopelijk mogen we tot dan...
Dan gaan wij zeker meedamen. Jente, sowieso bedankt voor de tijd, de interessante blik op en de inkijk op de Pro Golf Tour en op het leven van de pro. We gaan sowieso je resultaten blijven volgen en wij supporteren mee van op de eerste rij. Dus merci.
Dank je wel.